Gemeente, wij openen de Heilige Schrift en we lezen eerst een paar versen uit Jesaja 43 en daarna uit Markus 4. Jesaja 43 en daar lezen we de eerste drie versen van. Maar nu, zo zegt de Heere, uw schepper Jacob, uw formeerder Israël, wees niet bevreesd. Want ik heb u verlost. Ik heb u bij uw naam geroepen. U bent van mij. Wanneer ge zult gaan door het water, ik zal bij u zijn. Door rivieren, ze zullen u niet overspoelen. Wanneer u door het vuur zult gaan, zult u niet verbranden. Geen vlam zal u aansteken. Want ik ben de Heere, uw God, de Heilige Israëls, uw Heiland. Hier eindigt de eerste lezing. De tweede is uit het Markus-evangelie, het vierde hoofdstuk. En wij lezen dan vanaf vers 30 tot 41, maar de preektekst begint bij 35. We beginnen bij vers 30, Markus 4, vers 30. En hij, Jezus, zeide, waarmee zullen wij het koninkrijk van God vergelijken, of door welke gelijkenis zullen wij het voorstellen? Door een mosterdzaad, dat als het in de aarde gezaaid wordt, het kleinste is van alle zaden die er op aarde zijn. En wanneer het gezaaid is, komt het op en wordt het grootste van alle tuingewassen en maakt grote takken, zodat de vogels in de lucht in zijn schaduw kunnen nestelen. En door veel van zulke gelijkenissen sprak hij het woord tot hen, voor zover zij het horen konden. En zonder gelijkenis sprak hij tot hen niet, maar hij verklaarde alles aan zijn discipelen als zij alleen waren. Hier begint de tekst. En op die dag, toen het avond geworden was, zei hij tegen hen, laten wij overvaren naar de overkant. En zij lieten de menigte achter en namen hem, zij namen hem, die al in het schip was, mee. En er waren nog andere scheepjes bij hem. En er stak een harde stormwind op en de golven sloegen over in het schip, zodat het al vol liep. En hij lag in het achterste schip te slapen, op een hoofdkussen. En ze wekten hem en zeiden tegen hem, meester, bekommert u zich niet om dat wij vergaan. Hij, wakker geworden, bestrafte de wind en zei tegen de zee, zwijg, wees stil. En de wind ging liggen. En er kwam een grote stilte. En hij zei tegen hen, waarom bent u zo angstig? Hebt u dan geen geloof? En zij vreesden met grote vrezen. En ze zeiden tegen elkaar, wie is toch deze? Dat zelfs de wind en de zee hem gehoorzaam zijn. Hier eindigt de schriftlezing. Wie is toch deze? Ik hoop dat we dat van harte bij zullen vallen. In bewondering. Verwondering ook. Wie is toch deze? Gemeente, zo is er maar één. Wat is het fijn dat er zoveel kinderen zijn. Heel mooi. En kinderen, ik wil iets tegen jullie zeggen. En jullie vragen, ben je wel eens met je vader en moeder heel ver weg geweest in de bergen, hoge bergen? Misschien nog niet, hè? Maar ik zou je er iets over vertellen. Als je daar in de hoge bergen bent, in de Alpen, in Zwitserland of in Oostenrijk, dan is het vaak heel mooi weer. En dan ga je een wandeling maken, de bergen in. En je denkt, nou, het is zo zomers en warm. Ik ga zo maar een beetje dun gekleed naar boven.
Maar dan zijn die mensen die daar wonen, die zijn wel wijzer. Die zeggen, dat moet je niet doen. Je moet nooit zomaar de bergen ingaan. Al is het nog zo prachtig weer, want ineens kan de lucht betrekken. En dat hebben wij al meegemaakt hoor. En dan waren we er niet goed op gekleed. Want in het begin waren we zo eigenwijs dat we maar gingen. Dan kom je daar in de bergen en ineens wordt het zwart. En het begint te regenen. En het wordt koud. En soms dan striemt de hagel op je huid. Dat is toch gevaarlijk ook. En eens word je overvallen door het noodweer. Nou, zeg ik tegen jullie, maar vooral ook tegen de ouders nu, de ouderen. Dat is nou eigenlijk een beeld van hoe het in het leven kan gaan, hè? Alles gaat zo zijn gangetje. Je hebt niet te klagen. Tamelijk voorspoedig. En in één keer wordt, om zo te zeggen, de lucht zwart. De wind steekt op. En het gaat stormen. Het kan zomaar gebeuren, hè? Ik bedoel, ja, in één keer die ziekte die je overvalt. Of in één keer dat verdriet en dat gemis dat je niet aan zag komen soms. Zulke dingen gebeuren. Of het gaat in je zaak helemaal verkeerd. Kortom, de tegenslagen in het leven die tegen je aanbotsen, onverhoeds. U zegt, ja maar, gebeurt dat nou ook met Gods kinderen die de Heere vrezen, die echt met hem leven en die hem volgen? Ja, op vele plaatsen in de Bijbel staat dat zwart op wit beschreven. Wat denk je van Job? Dat is wel helemaal een voorbeeld om bij te ijzen, nietwaar? Wat een voorspoed had die man. En toch in één keer, totaal onverwachts, alles kwijt. Zijn kinderen in kluis. Wat een verschrikking. Dus ook kinderen van God overkomt dat. En zo ook hier. In Markus 4. Het is maar een korte geschiedenis. He? Wat denk je, kinderen? We hebben net die geschiedenis gelezen in de Bijbel. Hoe lang zou ik erover gedaan hebben? Nou, een paar minuten, hè? Het is zo verteld. Nou, in werkelijkheid zal het niet eens zo gek veel langer geduurd hebben, denk ik. Het gebeurde allemaal razendsnel, hè? Ineens dat geweld van de wind over het meer en de golven die het scheepje beuken en overspoelen, de doodsnood van de volgelingen, hun angstgeroep en Jezus' machtswoord. Het voltrok zich allemaal flitsend snel. Maar het was een episode om nooit te vergeten. Petrus, die erbij was, die zal het denk ik aan Marcus hebben verteld. En Marcus tekende het op in zijn evangelie met de vaart die hem eigen is. To the point. Trefzeker. Levensecht. Gemeente, wat bedoelde Marcus daarmee? Of laat ik liever zeggen, wat bedoelde de Heilige Geest daar nou mee? Want de Heilige Geest was het die Marcus inspireerde, dat weet u wel, hè? Wat bedoelde de Heilige Geest daarmee door dit op te laten tekenen, deze geschiedenis? Nou, dat kun je in één woord zeggen. Daar bedoelde hij evangelie mee. Goede boodschap. Christus nieuws. Heilsgetuigenis. Aan u. En aan jou. En aan mij. De Heilige Geest wil zeggen, via dat woord van Marcus, deze vertelling. Zo is nou Jezus. Dus u moet vanmiddag vooral op hem letten. Altijd trouwens in de kerk. Om hem gaat het. Marcus wil zeggen, zo is hij nu. Zul je het nooit vergeten? Vooral dan niet als de storm opsteekt in je leven. en jij niet goed weet waar je moet blijven, dan is er één die kan redden.
Gemeente, dan zou het kunnen zijn dat er iemand is die had gedacht, maar als nu de Heere Jezus echt bij je is, ja, dan hoef je toch nooit benauwd te zijn. Dan is toch bij voorbaat alle levensgevaar geweken. En daarom, als het dan al gaat stormen, en dat doet het natuurlijk ook in het leven van Gods kinderen, maar als je weet dat de Heere Jezus bij je is, dan raak je nooit in nood. Nooit in paniek. In ieder geval nooit in doodsangst. Ja, wat zal ik daarvan zeggen? Daar zit natuurlijk een diepe kern van waarheid in, hoor. En zo kan het ook inderdaad gaan. David in Psalm 27. Waar word ik ooit met bange vrees belaan, dan zal op u mijn vast betrouwen staan. In God prijs ik het woord. Wat zal een mens mij doen? Zeker. Maar als u nou dacht dat het altijd zo gaat, dan hebt u het toch mis. Kijk, de spits van Marcus' vertelling hier is in ieder geval niet: wie met Jezus vaart, die raakt niet in nood. Dat is duidelijk. Maar die spits is evenmin: wie Jezus bij zich weet, die is nooit bang. Nee, zijn boodschap is veel meer deze. Ook met Jezus, vlakbij, hè? Ook met Jezus kun je in angst en nood geraken. Maar in die nood zal blijken dat hij zijn naam waar maakt. Hij heet Jezus. De Heere redt betekent dat letterlijk. De Heere redt. Hij heet Jezus. En hij doet ook zo. Zo is hij. Nou zeg ik het nog heel voorzichtig. Ook met Jezus kun je in de nood raken. Weet je wat Luther zei? Luther heeft ook over deze tekst gepreekt. Luther die zei het veel krasser hoor. Die zei niet, ook met Jezus kun je in angst raken. Maar die zei, juist met Jezus. Ik citeer even letterlijk, in vertaling natuurlijk, want Luther die schreef Duits. Hij schrijft, komt hij in het schip van ons leven, dan zal de rust niet lang duren. Maar dan steekt het noodweer op. Dat had hij goed begrepen. En in die onstuimigheid en angsten van het leven zijn wij nergens. Herkent u dat? Dat heb je vast wel eens gehad. Wij nergens. Maar Jezus overal. Dus ook daar. Verborgen soms. Maar nooit nergens. Voor ons gevoel ver weg. Maar in werkelijkheid vlakbij. Weet je hoe dichtbij? Hij draagt je in zijn hart. Dichterbij kan niet. Hij koestert een ontzaglijke liefde voor al die onbeholpen volgelingen van hem. Ja, gemeente, dat zou ook wel het thema van de preek kunnen zijn. Onbeholpen wij, maar nooit ongeholpen. Luister maar. Het was een volle dag geweest vandaag. We hebben er iets van gelezen. Jezus die was de hele dag bezig om, een soort catechisatie te geven, om de mensen te leren, om te preken, om te onderwijzen. Urenlang. En eindelijk valt de avond. En tot hun opluchting horen de 12 van hun meester zeggen, laten we overvaren naar de andere oever van het meer. Gelukkig, denken ze. Dan heeft Jezus even rust. Dat is toch niet om vol te houden. En zonder zich te bedenken laten ze de scharen achter zich en ze nemen hem mee in het scheepje waarin hij al was. Moet je eens even over nadenken, wat een eigenaardig zinnetje. Ze nemen hem mee in het scheepje waar hij al in was. Dus het betekent niet dat ze hem meenemen op dat scheepje, want daar was hij al, maar ze nemen hem mee over het meer heen. Maar dat zij nemen hem mee, terwijl het toch overduidelijk is dat het initiatief niet bij hen lag, maar bij de Heer Jezus. Hij zei, wij gaan naar de overkant. Nou, het is alsof de discipelen zich over hem ontfermen. Ze gunnen hem zijn rust. Ja, die volgelingen die bekommeren zich om hun meester. Voelt u? Moet u even opslaan in het geheugen, ik kom erop terug. Zij bekommeren zich om hun meester, ja. Bezorgd als ze zijn voor zijn welzijn. Wel, daar gaan ze. Zie je ze gaan? Kinderen? Kun je je wel een beetje voorstellen, hè? Ze gaan het meer op. Trekken het bootje van het strand af en dan steken ze van wal. Bang zijn ze niet. Ja, waarom zouden ze ook? Daar zijn heel ervaren en bedreven vissers bij, dat weet u wel, hè? En dat weten de jongens en meisjes ook. Die wisten van land, hoor. Met water en weer en wind vertrouwd. En bovendien, Jezus gaat mee. Hij is aan boord. Trouwens, het meeroppervlak ligt er voorlopig nog als een spiegeltje bij. En je kunt je dat een beetje voorstellen met enige fantasie. Misschien glansde het maanlicht over het meer. En als je er wel eens geweest bent, dan weet je hoe mooi het er is. En de verte wenkende contouren van dat overjordaanse bergland. Vredig, idyllisch, zo aan het eind van de dag, verstild, eindelijk rust. Een paradijselijk tafereel, zoals je dat wel eens kunt hebben in Gods vrije natuur, vindt u niet? Ja, maar het is geen paradijs. Plotsklaps steekt er een valwind op vanuit het hoogland en de zeespiegel rimpelt en het water rumoert en verandert onverhoeds in een kolkende ketel van schuimende golven. En het water slaat over de boot. Erover was het maar waar. Erin. Erin, want het scheepje maakt al slagzij. Het loopt vol, staat er. Dat wordt zinken. Geen houden aan. Tegen zoveel natuurgeweld, trouwens, is het wel natuurgeweld? In ieder geval, tegenover zoveel geweld staan ze machteloos. Horen en zien vergaat ze. En het komt zelfs niet in Petrus op dit keer om een poging tot zelfbehoud te ondernemen. Ze redden het gewoon niet. En ze gaan regelrecht naar Jezus toe, de redder. Waar is die? Hij zal toch niet overboord geslagen zijn? Nee, hij is er. Op de achtersteven. Goddank. De behouder is aan boord. Geen nood dus. Scheepje onder Jezus' hoede. Met de kruisvlag hoog in top. Neemt als arke der verlossing. Allen die in nood zijn op. Geen nood. Groter dan de helper is de nood toch nooit. Het leed is geleden. Ja, dat dacht u. Het leed geleden. Het ergste komt nog. Hoe ongedacht en onwaarschijnlijk het ook is, het ergste komt nog. Ik bedoel dit. Kun je allemaal nagaan. Jezus is er wel. Maar in zekere zin is hij er ook niet. Want hij slaapt. En wat heb je nou aan een slapende redder? Weet nergens van. En denk nou niet dat hij zo in een lichte sluimer is gevallen even. Maar hij is er echt voor gaan liggen, hoor. Met zijn hoofd op een hoofdkussen staat er. Heel bewust. Hij is er. Maar naar het schijnt weet hij nergens van.
Al dat torment van het water en de wind. En heel die doodsnood van de discipelen. Het gaat compleet aan hem voorbij. Alsof er geen vuiltje aan de lucht is, terwijl de lucht zwart is van dreiging. Ja, Jezus is erbij. Vlakbij. Maar van enige effectieve, daadwerkelijke aanwezigheid valt geen vluchtje te bespeuren. Gemeente, dit is een aanwezigheid die sterk de trekken heeft van afwezigheid. Voelt u wel, hè? Is het ook niet heel herkenbaar? Als ik nou even dicht naar u en jou toe mag komen. Vind je het niet herkenbaar? Komt het je niet bekend voor? Want eerlijk is eerlijk. Er zijn telkens weer momenten in ons leven, soms hele fasen. In het leven met de Heer Jezus bedoel ik hoor. Dat we niet zouden durven beweren dat Hij afwezig is. Hij is er wel. Maar Hij schijnt te slapen. Want Hij grijpt niet in. Het gaat langs hem heen, denk je. Mijn vragen. Mijn kwellingen. Mijn verdriet. Mijn tranen. Mijn zorg. Mijn ziekte. Heel die hulpeloosheid van je lijf en van je ziel. En van je omgeving. Jezus, waar bent u toch? Hij slaapt. En dat brengt me in verwarring. Want dit klopt toch niet? Dat is toch in strijd met zijn belofte? Hij heeft toch beloofd, ik ben met u alle dagen. Er zijn ook de duisterste nachten bij inbegrepen. Alle dagen, van 24 uur. En het is toch een tegenspraak met zijn naam. Zijn naam is toch inderdaad Jezus. Joshua, de Heere redt. Maar als dat nou waar is, waarom grijpt hij dan niet onmiddellijk in? Waarom laat hij ons zinken en laat hij de golf in het scheepsruim spoelen? Dat bedoel ik. Hoe kan het bestaan dat een kind van God, een volgeling van de Heere Jezus, zich soms zo vergeten en zo verlaten kan voelen, als je juist hem het minst kunt missen? Kortom, hoe kunnen al die onheilsmachten in het leven vrij spel hebben, als hij toch de levende heiland is? Jezus, de aanwezige. Maar voor je waarneming soms totaal afwezig. En dan kan iemand natuurlijk wel zeggen, de slapende Jezus wordt wakker zodra je hem roept hoor. Maar gemeente, ieder die ooit is aangelopen tegen de verborgenheid van de aanwezige, die weet uit ervaring hoe lang zo'n verbijstering voor jouw besef kan duren. En je denkt, hij heeft ons vergeten en ons verlaten. Hij komt niet meer. En als hij komt, dan is hij te laat. Wat een beproeving, hè? Dat je denkt, hij slaapt, hij slaapt. Zoals dat ook in Psalm 44 ergens staat. Slaapt. Naar ons besef zelfs onbekommerd, zonder hart voor onze nood, zonder zorg voor ons heil. En laat dat nou toch schijn zijn. Want gemeente, ik verzeker u, nee, niet ik. Dit evangeliefragment verzekert ons, de Heilige Geest verzekert ons ervan, dat ook die slaap van Jezus niet anders dan heilzame bedoelingen heeft. Jezus heeft er iets mee voor. Wat dan? Ik geloof dit. Om ons aan lijf en ziel aan de weet te brengen dat de weg achter hem geen ontspannen wandeling is. Waarop hij ons vrijwaart van ongeval en ongemak, maar een kruisweg. Die overeenkomst vertoont met de weg die hij zelf eenmaal moest gaan. En wat was dat voor weg? Hoe liep die weg van Jezus nou af? Hij die zieken had genezen. En hij die gebrokenen had geheeld. En hij die doden had opgewekt. Hij hing tenslotte zelf geschonden. Gebroken. Stervend. Aan het hout. Anderen was hij tot zegen geweest. En nu is hij zelf tot vloek gemaakt. Anderen had hij verlost. En zichzelf verlossen doet hij niet. Kijk, deze Jezus van het kruis. Die onze nood heeft gedeeld tot in de dood. Die zullen we leren kennen. Liefhebben. Volgen. In de gemeenschap aan zijn lijden. In de gelijkvormigheid aan zijn dood. Niet in theorie. Niet uit een boekje. Niet volgens de theologie. Nog minder als een praatje. Maar in de harde, hoekige werkelijkheid van het leven. Dat door de dood omgeven is. Deze Jezus. Die aan het eind van zijn kruisweg niet meer sliep. Maar een dode werd. Toen heel zijn almacht schuilging achter machteloosheid. En zijn glorie stierf in dood en graf. Stellig, hij is de redder. Geen twijfel aan. De machtige helper. Die zelfs de dood heeft overwonnen. Want het is Pasen geworden. Maar hij is een gewonde genezer. Een heelmeester met wonden. Die zelf de bodem van onze nood heeft aangedaan. En door wiens striemen, wonden, ons genezing is geworden. En die in zijn gevolg ook ons telkens weer tot dat nulpunt leidt. Vroeg of laat. En daar snelt hij ons te hulp. Dat bedoelt hij. Daar snelt hij ons te hulp. Hoor maar. Wat wind en water niet konden, dat doet op zijn tijd, dat doet het noodgeschrei van de discipelen. En Jezus raakt klaar wakker. Hij ontwaakt en hij staat op uit zijn slaap, gereed om te redden. Maar wacht. Wacht. We zouden bijna vergeten een beetje te wegen wat die discipelen precies zeggen. Heb je die noodkreet van hen goed gepeild? Ze roepen, ze schreeuwen natuurlijk boven het geraas van de elementen uit. Ze roepen, bekommert het u niet dat wij vergaan? Merkwaardige vraag. Ik weet nooit precies hoe je die uitroep moet taxeren. Bekommert het u niet? Ja, dat tegen Jezus, hè? Die een en al bekommernis en ontferming was. Je moet maar durven. Bekommert het u niet dat wij vergaan? U zegt, ja, dat is de angst. Dat doet ze deze dingen zeggen. Ja, ook wel een beetje verwijt, hè? Ontgoocheling, hè? Ze zijn teleurgesteld in Jezus. Dat hadden we nog niet van u gedacht. Bekommert het u niet dat wij vergaan? Ligt daar te slapen. Wij vergaan. U laat ons niet alleen maar zinken, maar dat wordt verdrinken. Gemeente, hoe het ook went of keert, ik vind dat dit SOS-signaal
in ieder geval niet getuigt van een fier geloofsvertrouwen. Waar je later een heldenverhaal van zou kunnen maken. Nee. Ze zeggen niet, meester, sta op en red, gij kunt gebieden, wind en water, dood en demonen. We hebben vaders zoon aan boord en het veilig strand voor het oog. Nee. Gaan wij u niet ter harte? Laat onze ondergang u onverschillig? Want u trekt zich nergens wat van aan. Het lijkt alsof het allemaal langs u heen gaat. Wel, Jezus die zal hun woorden straks van commentaar voorzien. Maar eerst voorziet hij in hun nood. Ik vind dat een volgorde die opmerkelijk is. Vind je niet? Voordat hij ze toch wel de les leest, gaat hij ze eerst zijn hulp betonen. Hij richt zich op. Moet je zien gebeuren, hè? Midden in die storm. Het stormt nog. Scheepje. Van links naar rechts, van voor naar achter. En Jezus staat op. Ja, de opgewekte staat op uit zijn slaap. Dat is iets passelijks dit. Dat heeft iets van de opstanding. En dan spreekt hij een passelijk woord. Hij schelt de golven en de storm. Zwijg. Verstom. Letterlijk vertaald, wordt gemuilkorfd. Het gebeurt op staande voet. De wind gaat liggen, als een hond die met één commando wordt bedongen. Zeg maar gerust, gemeente, hier worden demonen beteugeld. Want voor Israël vormden water en zee het symbool van demonische doodsmachten. En Jezus kan ze temmen. 1, 2 woorden kunnen ze bedwingen. En ze maken plaats voor een grote stilte. Pardoes. Ik heb me laten vertellen, als het gestormd heeft op een meer, op zee ook denk ik, en de wind gaat liggen, dan is die deining nog urenlang waarschijnlijk te volgen. En Jezus spreekt een machtswoord, een passelijk machtswoord, en er is een grote stilte. Een stilte die alleen wordt doorbroken door een vraag. Jezus kijkt zijn discipelen aan en zegt, wat zijn jullie toch vreesachtig. Heb je geen geloof? Ja, ik noem dat een vraag. En grammaticaal klopt dat natuurlijk ook, er staan vraagtekens achter, maar op de keper beschouwd hebben die vraagtekens meteen het gewicht van uitroeptekens. Jezus' woord bevat verbijstering. Ik denk ook verdriet. Maar in ieder geval ook een klinkklaar vonnis. Een zware onvoldoende. Geen geloof. Geen geloof. Dat is kras, hè? Jezus zegt niet, wat hebben jullie toch weinig geloof? Geen geloof. Waar verdenk je mij van? Alleen maar angst en verdenking? Ken je Jesaja 43 niet? Mijn lieve discipelen, je kunt de woorden misschien wel dromen, maar nu al zo zegt de Heer, uw schepper, uw verlosser, o Israël. Ik heb je bij uw naam geroepen. Ge zijt van mij. En als ge door het water zult gaan, de golven zullen u niet overstromen. Ben je het vergeten? Weet je het alleen met je hoofd op dit moment? Is er niks van je hart? Hoe is het mogelijk? Had ik niet gezegd, laten wij overvaren? Ja, toch? Hoe kun je er dan aan twijfelen en denken dat ik je halverwege laat vergaan? En hoe haal je het in je hoofd dat je mij niet ter harte zou gaan? Waar zie je mij vooraan? Ook als ik slaap en zwijg, ook als ik mij verborgen houd, dan ben ik erbij. Ik sta in voor mijn belofte. En ik had je niet een spiegelgladde vaart beloofd, maar wel een behouden overtocht, want ik zei, laten we overvaren. Dat lag verzekerd in mijn woord. Had ik het niet gezegd? En je hebt het niet geloofd. Ik vind dat beschamend. Ik vind dat echt beschamend. En ja, niet alleen voor de discipelen, want ik hoef die discipelen niet te betuttelen, maar naar mezelf toe. Want ik herken het wel. Helaas. Beschamend. Ja, en toch, gemeente, daar zit ook, dat doet de Heer altijd. Als hij je beschaamd maakt, dan heeft hij er iets mee voor. Dan is dat ook genade. Dat is ook genade. Want het is toch ook een genadige les die hij ons leert, hoor. Als hij je echt aan de grond brengt, hè, en je houdt niks anders over dan hem alleen, dan is dat wel beschamend voor jezelf. Zeker. Met lege handen te staan, zwarte handen, schuldig hart. Heer, ik heb het bedorven. Maar tegelijkertijd, hem over te houden, dat is tegelijkertijd vol van genade. Er zit ook iets heilzaams in deze les voor die discipelen en ook voor ons. Bevrijdend ook. Want zo prent hij ons in wat genade is. En brengt hij ons tot de belijdenis dat hij het alleen is. Echt radicaal alleen is die redt en die ons bergt. Puur genade. Niet dankzij ons ferme geloofsvertrouwen. Maar ondanks ons pijnlijke gebrek eraan. Zo vrijgevig, zo royaal. Zo genadig is onze God. Jezus, God de Zoon. Gemeente, als je dat nou een beetje kunt volgen. En als je dat nou wat leert beamen in je leven. Dat is een hele les hoor. Als je dat nou een beetje leert beamen, dan kun je niet anders reageren dan die 12 geredde drenkelingen deden. Hè? Er staat en zij vreesden met grote vrezen. Wat is nou bang? Nee, dat betekent vrezen niet natuurlijk, maar dat betekent een diep respect. Een diepe eerbied voor deze redder. Grote vrezen. Dat is voor de derde keer het woordje groot in de grondtaal. Er was eerst een grote storm. En toen een grote stilte. En nu een grote vrezen. En ze kunnen alleen nog maar zeggen, wie is toch deze? Dat ook wind en golven hem gehoorzaam zijn. Wie is toch deze? Nou, als je het 5 minuten geleden gevraagd had, wie is toch deze? Dan hadden ze gezegd, dan hadden ze het antwoord paraat gehad, dan hadden ze gezegd, hij valt tegen, hij valt tegen. We hadden altijd gedacht dat hij gereed stond om te redden, maar kijk, hij slaapt. Een heiland die ons in de steek laat. Die zich niet om ons bekommert. Maar nu, gemeente, nu zijn ze niet alleen uit hun nood geholpen, maar ook uit de droom geholpen. Wie is toch deze? Dat roepen we ook vanmiddag uit, of niet? Dat hoop ik zo. Dat u dat met mij zegt. In je hart. Wie is toch deze? Wie hij is, gemeente. Hij is zoals Marcus hem schildert. Zo is hij. Hij is het die storm en golven commandeert. Daar waar de nood het hoogst is. Tegenvallen. Jezus tegenvallen. Kijk er één die tegenvalt. Weet je wie ik bedoel? Jou. U. Mezelf. Wij vallen tegen. We vallen tegen. Maar Jezus, hij valt toch zo mee. Hij valt altijd mee. Weergaloos. Hij is het die niet doet naar onze zonde. Die ons niet vergeldt naar ons klein geloof of ongeloof. Of geloof, zo'n mixture van geloof en twijfel, weet u wel. Wie is toch deze? Wil je het hele antwoord hebben? Dan moet je het Marcus-evangelie uithoren. Uitlezen. Zou Jezus niet bekommerd zijn om ons behoud? Geliefde, hij was zo bekommerd om ons heil, dat hij zelf in onze plaats verging. En dat levensschip van Jezus ging onder in de storm van Gods gericht. In een nacht van Gods verlatenheid. Ik voor u, daar gij het anders met de doop, met de dood bekopen moest. Ik voor u. En in het negende uur, zo vertelt Marcus, riep Jezus met grote stem: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? En nog even later, en Jezus gaf de geest. Gemeente, toen sliep hij niet, maar toen stierf hij de dood. Het lijkt allemaal over en uit. Maar heel vroeg, op de eerste dag der week, bleek de steen van het graf gewenteld. Wie is toch deze? De levende. Hij is hier niet, zegt de engel. Hij is opgestaan. Nog één keer. Wie is toch deze? Dat zelfs dood en graf hem onderhorig zijn. Laat hij zelf het antwoord geven. Zoals Johannes dat vernam op Patmos toen hij als dood aan zijn voeten viel. U weet wel. Daar ligt Johannes. En dan zegt Jezus, de verheerlijkte. Ik? Weet je wie ik ben? Ik ben de eerste. En de laatste. De oorsprong. En de bestemming. En ik leef. Ik ben een dode geweest. Johannes. Voor jou. En zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Mijn bange volgeling, mijn bevreesde drenkeling, vrees niet, sta op. Ik heb de sleutels van de hel en van de dood en niemand anders. En als ik zeg, we varen over, dan kom je niet om, maar dan kom je thuis. Beloofd is beloofd. Lof zij Christus. Amen.